lezing, waarvan professor Jochemsen zei, ja, wat moet ik eigenlijk nog toevoegen, maar dat het niet te droog wordt. Nee, voor de hoorders. Gewoon. Nee. Niet te hoog. Anders gaan. Zak, denk ik. Anders krijgen we nog glitter.
Je bent zo goed in verstaan? Ja? Maar dan moet je misschien iets hoger. Zo misschien beter? Ja. Deze meerdere malen heb ik u op KP4-dagen gemeld dat we in historische tijden leven. De afgelopen 20 jaar hebben we in de internationale politiek, de wetenschap en de informatie- en communicatietechnologie stormachtige, ja, diepgravende veranderingen plaatsgevonden. En volgens sommigen staan we nog aan de vooravond van nog grotere veranderingen. De tijd waarin we nu leven is zonder twijfel een van de belangrijkste perioden van technologische vooruitgang in de menselijke geschiedenis. Het is bekend dat inmiddels een kwart van de wereldbevolking toegang heeft tot het internet. Een kwart van de wereldbevolking. Ongeveer 25 jaar geleden in mijn studietijd was een student die een computer had nog een curiositeit. Ook zijn er meer dan 500 miljoen mensen geregistreerd op Facebook. De cijfers voor MySpace en Hives heb ik niet. Maar als je alles bij elkaar optelt, kom je wereldwijd wel op een 750 miljoen mensen, wellicht richting 1 miljard. En dat alles slechts in een paar jaar. Een paar maanden geleden zag ik op de Duitse televisie een reportage over de Touareg, een nomadenstam in Zuid-Algerije. Zij trekken door de bloedhete Sahara met de kamelen en wat schamele tentdoeken. Maar de jeugd beschikt over de allernieuwste satelliettelefoons. De hele wereld is in binnenbereik van het mobiele telefoonnetwerk. Het maakt niet meer uit waar je bent overal bereikbaar. En via Google Moon en Google Mars kunnen we in onze ruime stoel met de laptop om onze schoot een gedetailleerd kijkje nemen op deze twee planeten. Wie had het ooit gedacht? Alles gefotografeerd en in kaart gebracht. En dan wordt er gewerkt aan Google Venus. Maar vanmorgen blijven we voorlopig even op de planeet Aarde. Mijn lezing gaat met name over de zogenaamde NBIC-technologieën. Dat zijn convergerende technologieën. Ik leg het straks allemaal uit. Het is een samensmelting van nanotechnologie, biotechnologie, informatietechnologie en cognitieve wetenschap. Een van de grootste uitdagingen voor de komende decennia voor de westerse samenleving. We zullen er allemaal mee te maken krijgen of we willen of niet. De titel van mijn lezing, van Adam tot Cyborg, refereert aan de schepping van de mens. Ha Adam, geschapen naar het evenbeeld van God. Een perfecte creatie, een kroon der schepping. Echter, de wetenschap vindt dat de mens een product van evolutie is. En dat de mens zeer beperkt is in zijn kennen, in zijn kunnen. De mens moet het bijvoorbeeld in alle gevallen afleggen tegen de rekenkracht van de computer. De prestaties van zijn ledematen zijn uiterst beperkt en we zijn relatief snel uitgeput. Ook zijn levensduur is eigenlijk veel te kort. Je wordt geboren, een paar decennia lang vergaar je kennis en levenswijsheden en weldra nadert al meer het sterrenzuur. Maar volgens de transhumanisten, daar start ik op, is het tijdperk gauw voorbij als het aan hun ligt. Ik kom daar straks uitgebreid op. Veel wat de transhumanisten voorstellen lijkt op science fiction. Maar laten we de zaken heel serieus bekijken. Nog geen 100 jaar geleden vond men bijvoorbeeld een reis naar de maan een volkomen belachelijk idee. Voordat ik nu kort uitleg wat er met convergerende technologie bedoeld wordt, wil ik even de titel van mijn lezing verklaren. De suggestie gaat ervan uit dat er sprake zou zijn van een soort evolutie. de opgaande lijn van verbetering met weten, kennen en kunnen van de mens en van verbetering van de mens zelf. Natuurlijk is de wetenschap de afgelopen eeuwen enorm ontwikkeld. De mens is tot geweldige dingen in staat, maar dat betreft dingen en zaken die hij tot stand heeft gebracht en die de wereld gebracht hebben waar hij nu staat. Maar de mens zelf, die deugt niet altijd. Hij is geneigd tot alle kwaad. Dat wil ik vanmorgen ook niet benadrukken. Eigenlijk had er ook een vraagteken achter mijn titel kunnen staan. Vandaag wel de recycler. Want dat de mens op weg is om een beter mens te worden, daar geloof ik natuurlijk geen snap van. Zoals in deze lezing wel zal blijken. Converterende technologieën. Zoals gezegd, de samensmelting van nanotechnologie, biotechnologie, informatietechnologie en cognitieve wetenschap. Met convergerende technologieën wordt de mens zelf geraakt. Hij zelf wordt het onderwerp van wetenschappelijke vooruitgang. Deze convergerende technologieën raken dus het wezen van de mens, zijn persoonlijkheid, zijn identiteit. Met deze convergerende technologieën kun je de mens manipuleren en zelf verbeteren. De mogelijkheden zijn legio en waar de ontwikkelingen eindigen, kan niemand voorspellen of voorzien. Veel van deze convergerende technologieën grijpen diep in de persoonlijke levenssfeer van de mens. Zijn lichamelijke en informationele privacy. De mens wordt hierdoor een speelbal van allerlei technologische ingrepen en nanotechnologisch en biotechnologisch geëxperimenteerd. Kortom, hij kan tot een cyborg omgebouwd worden, een cybernetisch organisme. En wat is een cyborg? Een uitleg is noodzakelijk. De term cyborg is in de jaren 60 in de wereld gebracht door een Amerikaans onderzoeker op het gebied van ruimtevaart. In de jaren 70 was een roman met de titel Cyborg de basis voor de televisieserie De Man van 6 miljoen. In de jaren 90 is het begrip cyborg bekend geworden door de Terminator. Een actiefilm waarin Arnold Schwarzenegger de hoofdrol speelt als half mens, half computerachtig wezen, dat alleen opdrachten uitvoert omdat er een bepaald computerprogramma in zijn hoofd gedownload is. Buiten ziet er een mens uit. Maar in de film zie je, nadat hij de concurrerende cyborg hardhandig heeft uitgeschakeld, dat hij zijn eigen hardware ook even moet inspecteren en repareren. Zijn hele skelet bestaat namelijk uit een stalen geraamte. Hij beschikt onder andere over bionische ogen. Flauwekul natuurlijk, maar we moeten niet vergeten dat Bollywood toch vaak heel scherp de technologische mogelijkheden van de toekomst ziet. En wel Apple, aan bionische ogen en oren werken momenteel al. Nu zijn wij gelukkig nog niet zo geëvolueerd als de Terminator. Maar wij maken in ons dagelijks leven gebruik van allerlei technologieën die het leven moeten veraangenamen en versimpelen. Denk je maar eens aan een bril of aan contactlenzen, kunstgebit, gehoorapparaat, alle mogelijke protheses en kunstmatige gewichten, een pruik, een pacemaker, insulinepompen, rolstoelen, krukken en rollators, talloze medicijnen die de functies verbeteren. Allerlei voedingssupplementen om toch maar jong te blijven. Hersenimplantaten, plastische chirurgie, kunstspieren, kunstlongen, kunstharten, kunstnieren en kunstlevers. En sinds kort een kunstmatige alvleesklier. En binnenkort zijn we allemaal bezig een kunstmaag. En dat alles zal echt om te einde zijn aan alle ontwikkelingen. Maar toch maken al deze hulpmiddelen geen cyborg van ons. Een cyborg is een fysieke samenstelling van mens en machine. Een wezen waarmee door computergestuurde technologieën direct wordt ingegrepen in de menselijke persoonlijkheid, in de menselijke geest. Deze technologie maakt grotendeels deel uit van het fysieke bestaan van de mens en bepaalt ook de voorwaarden voor zijn bestaan. Men heeft het daarom ook wel eens over de maakbare mens, een transhumaan of betere term. Als een transhuman. Een mens door alle mogelijke technologische ingrepen tot een soort kunstmatig geproduceerde soort wordt, tot aan een kunstmatig gekweekte mens, een kloon. Het is geen onmogelijkheid meer. Nu al is het mogelijk om een designerbaby, een zogenaamde tekentafelbaby, volledig gemaakt en toegesneden naar de wens van de aanstaande ouders, zogezegd, op de markt te brengen. Dat hier natuurlijk allerlei gevaren aan verbonden zijn, mogen duidelijk zijn. Gevaren voor de menselijke waardigheid, voor ons geluk, voor het bouwen bevolkingsgroepen, maar uiteindelijk ook een gevaar voor onze vrijheidsrechten, de samenleving en de mensheid. Want als de grens tussen mens en machine niet meer duidelijk is te trekken, dan verandert de mens in een soort bouwpakket, waaraan naar hartelust geknutseld, gebouwd en verbouwd kan worden. En die mogelijkheden, die groeien echt met de dag. Erger nog, het voortdurend opbrengen van allerlei, van alle denkbare ethische grenzen, is vol aan de gang. We hebben gezien waar het in het Derde Rijk toe heeft geleid. De beruchte euthanasieprogramma's en de eugenetica-experimenten van de nazi's hebben ons laten zien hoe diep de mens kan vallen. We moeten ook niet vergeten dat de ontwikkelingen zo snel gaan dat het nauwelijks tijd is voor publieke discussies met allerlei juridische en ethische aspecten, laat staan zonder wetgeving. Wat aan wetgeving momenteel is, schiet hopeloos tekort en loopt achter de feitelijke ontwikkelingen. En over de politiek maar helemaal te zeggen. De ontwikkelingen gaan momenteel zeer snel, razendsnel. Dat is wat je ziet en hoort en leest als je met deze materie bezighoudt. De Belgische filmjournalist Philippe van Nedervelde zegt dat de komende 4 à 5 decennia op ons afkomt, kan ons verpletteren. Ik zei net flauwekul of die cyborg, maar er is iemand die zich wel, misschien met ons wel als cyborg beschouwt. En je hebt er zelfs een boek over geschreven. Ik, cyborg, I, cyborg. Zijn naam is Kevin Warwick, een buitengewoon creatieve Britse wetenschapper. Hij doet niet alleen experimenten in het lab, maar ook met zijn eigen lichaam. Hij laat elektronica communiceren met zijn zenuwcellen. In 1998 liet hij een kleine chip in zijn arm implanteren, die het mogelijk maakte om draadloos met de computer te communiceren. Hij wilde aantonen dat mensen en computers wel degelijk met elkaar kunnen communiceren zonder tussenkomst van allerlei apparatuur als muis of toetsenbord. Volgens hem zal dit in de toekomst nog veel meer gaan gebeuren. In 2002, maar later, liet hij een tweede chip met 100 elektroden in zijn arm implanteren die intern verbonden was met zijn centrale zenuwstelsel en extern met het netwerk van computers. Die computers volgden hem overal waar hij ging, maar hij stuurde ook de computers aan door middel van signalen. Ook zijn vrouw liet een chip implanteren door de computers die de signalen van de chips opvingen en met elkaar in verbinding stelden, kon het echtpaar via de computer ervaren wat de ander voelde. Ook al bevonden beiden zich op een andere locatie. Als hij zijn vinger optilde, kon zij dit voelen en andersom. Warwick had, zoals hij zelf zei, 6 weken nodig om zijn hersenen te trainen om de verschillende signalen van zijn eigen arm en die van zijn vrouw te onderscheiden. Overigens moest de chip er na 2 maanden uitgehaald worden. Er waren namelijk praktische problemen geweest. Tja, het trok namelijk een kortsluiting op toen hij samen met zijn vrouw onder de douche stond. Maar desalniettemin ziet Warwick enorme mogelijkheden voor de beïnvloeding van menselijk gedrag. Zieken kunnen gemonitord worden door de computer. En epilepsiepatiënten en diabetespatiënten kunnen door middel van geprogrammeerde hersenimplantaten tijdig gewaarschuwd worden, zodat de computers direct de medische in gang zetten of zelfstandig huisarts en of ambulance op de hoogte brengen. Op YouTube staat een filmpje waarbij een Parkinson-patiënt met zo'n implantaat functies die hij niet meer beheerste, weer kon uitvoeren. Rechtlopen, praten en zelf dansen. Er moet nog wel even aan de beveiliging gewerkt worden, maar uiteindelijk zal de kwaliteit van het leven er ook vooruit gaan, anders hoor ik. Waar eindigt de mens en waar begint de machine, vraag je je af. zijn bezig met een project dat wij zich voortborduren op de resultaten van de Warwick's experimenten. En in Amerika werkt een neurotechnoloog aan het project BrainGate, waaruit verlamde patiënten door middel van geïmplanteerde sensoren in de hersenen zich weer kunnen bewegen. Een soort positieve vorm van hersenmanipulatie. Volgens technologie-guru Ray Kurzweil zullen rond het jaar 2030 nanobots in onze hersenen leven die maken dat we informatie steeds sneller verwerken. Ook zullen volgens hem zenuwcellen in de hersenen groeien op minuscuul kleine geïmplanteerde computerchips. Na het uitstapje van Cyborg gaan we weer terug naar ons hoofdonderwerp van vanmorgen, de convergerende technologieën. Convergerende technologieën gaan dus over het beter of veel beter functioneren van de mens. Het gaat om het menselijke prestatieverloop, zijn persoonlijkheidskenmerken. Het is een nieuwe revolutie in wetenschap en technologie. Nanotechnologie, van het Griekse nanos en dwerg. Nanotechnologie houdt zich bezig met materie op uiterst kleine schaal. Om je even een indruk te geven, 1 nanometer is 51.000ste van de dikte van een menselijke haar. 1 miljardste meter. Onze voorstellingen van het concept klein schieten hiermee tekort. Nanomaterialen kunnen in bijna elk product verwerkt worden. Nanotechnologie wordt onder andere ingezet in de elektronica, chiptechnologie, maar ook in de wapenindustrie, nanosensoren, de farmaceutische industrie en de medische wetenschappen. Veelheid en toepassingen zijn werkelijk onvoorstelbaar. Zo is het onmogelijk om met een gewone injectie nanobots, minuscuul kleine en intelligente chipjes, in de bloedbaan te brengen op zoek naar tumoren en kankercellen. Waarbij zij dan zelfstandig deze cellen te lijf gaan en afbreken. Geprogrammeerde nanobots kunnen dus ziektes opsporen. Chemokuren zijn dan niet meer nodig. Een intelligente nanopil, een capsule, een minuscuul klein, kan een medische diagnose stellen en vervolgens de juiste medicijnen op de juiste plek in het lichaam brengen. Het staat niet in mijn lezing, maar ik heb het nog even op nageslagen. Het is zelfs, mensen werken met een klein joystickje om dat pilletje dan zo te vervoeren binnen de darmen dat het ook daar naartoe gaat. Echt van buitenaf. We weten bijvoorbeeld dat de ziekte van Parkinson ontstaat doordat bepaalde eiwitten zich verkeerd stapelen. Op de Universiteit van Twente doet men momenteel onderzoek hoe men deze stapeling met behulp van nanotechnologie kan tegengaan. Deze nanobots, niet groter dan onze bloedcellen, zullen binnen niet al te lange tijd onze lichaamsdelen 24 uur per dag controleren, in conditie houden of indien noodzakelijk ter plekke repareren. Binnenkort zal het mogelijk zijn dat het menselijk oog door een nanotechnologische ingreep ook infraroodlicht kan waarnemen. Moeten we dit allemaal goed vinden? Nanotechnologie leidt ook tot nog snellere chips en dus nog snellere computers. Nanotechnologie en biotechnologie kunnen elkaar aanvullen en overlappen met nog meer mogelijkheden in het verschiet. Nanodeeltjes kunnen nieuwe eigenschappen krijgen en zijn andere stoffen geworden. En in samenwerkingen met andere materialen een geheel nieuwe toepassing kunnen krijgen. Denk eens in wat dit bijvoorbeeld voor de defensieindustrie, voor de militaire technologie voor gevolgen kan hebben. Vijandige legers die nog eerder, nog sneller en nog effectiever uitgeschakeld kunnen worden. In Nederland zijn er ongeveer 250 bedrijven die zich actief met ontwikkelingen en toepassingen van nanotechnologie bezighouden. En de overheid is in investeren in dit in. Bij biotechnologie moet je bijvoorbeeld denken aan het DNA. Geen paspoort, gentherapie, genetisch gemanipuleerd voedsel, biobrandstoffen, maar ook het klonen van dieren. In vitro fertilisatie, stamceltherapie, grootschalig erfelijkheidsonderzoek, tot aan nieuwe vormen van eugenetica. Biotechnologie is gebaseerd op het gebruik van cellen, micro-organismen en planten om andere producten te creëren voor industriële, medische en agrarische toepassingen. In de jaren 70 was biotechnologie overheersend in de voedingstechnologie of in een plant- en soortveredeling, later in de farmaceutische industrie en de geneeskunde. Maar nu heeft de biotechnologie zich op tal van terreinen gemanifesteerd, met name in de geneeskunde. Veel publicaties waarschuwen juist hier voor de ongebreidelde ontwikkelingen op het gebied van de biotechnologie. De mens komt hier in gevaar. Maar voorstanders vragen zich af wat er verkeerd aan is als iedereen hier gelukkiger van kan worden. Als ziektes doeltreffend en snel te genezen zijn, dan kan toch een verstandig mens tegen zijn. De ergste ziektes kunnen weldra bestreden worden met eenvoudige en efficiënte technologieën. Voor elk probleem is er een oplossing. Ook hier, u begrijpt het, vele publicaties die waarschuwen tegen de uitwassen van de biotechnologie. Dit alles gekoppeld met informatietechnologie opent nog meer mogelijkheden. Informatietechnologie gaat over de ontwikkeling en toepassing van computersystemen of telecommunicatie, media en internettechnologie. We kunnen dan bijvoorbeeld denken aan ambient intelligence. Dat is alom tegenwoordig intelligentie, slimme of intelligente omgevingen die al onze behoeftes, wensen en verlangens kunnen kennen, zoals de logica, monitorsystemen en sensornetwerken, allemaal gestuurd door kunstmatige intelligentie. Met name de monitorsystemen, intelligent cameratoezicht en sensornetwerken, in combinatie met gedragswetenschappen, kunnen ingezet worden voor grootschalige bevolkingscontrole, identificatiesystemen, zogenaamde RFID-chips, en agressiedetectie. transhumanisme. Dat werd eventjes al ter sprake. Het transhumanisme baseert zich, net als wel te verwachten, op de evolutietheorie van Charles Darwin. Dit is alom tegenwoordig in de transhumanistische literatuur. Maar ook andere denkers, zoals de Duitse of de christelijke filosoof Friedrich Nietzsche, wordt bij tijd en wijle met instemming geciteerd, evenals allerlei postmodernistische filosofen. De term transhumanisme is in 1956 gelanceerd door de atheïstische evolutiebioloog Julian Huxley. Huxley was de eerste directeur van de UNESCO, een medeoprichter van het Wereld Natuurfonds. Een aantal jaren was hij ook president van de Britse eugenetica-beweging. Hij was een fel voorstander van allerlei soorten van geboortebeperking en bevolkingscontrole. In 1963 werd hij president van de Britse Humanist Association. Zijn grootvader was dikke vriend met Charles Darwin. En zijn broer was de schrijver van het boek Brave New World, die wellicht bekend. Het transhumanisme is een getalsmatig kleine beweging, maar ze krijgt steeds meer invloed binnen de wetenschap en de politiek. In veel landen zijn er organisaties van transhumanisten actief. Aanhangers zijn vooral mannen uit de hogere laag van de samenleving en het zijn veelal agnosten of atheïsten. Binnen het transhumanisme zijn tal van stromingen. De een wat conservatiever, de ander wat progressiever. Maar principieel zijn het in grote lijnen met elkaar eens. Ze hebben een ongebreide vertrouwen in de toekomst. Ze willen de evolutie in eigen hand nemen. Ze stellen dat de mens als biologisch wezen achterhaald is door de techniek. Binnen het transhumanisme gaat het dus niet om een nieuwe benadering van de mens, maar om de aankondiging van een nieuwe mens, een transhumane of posthumane levensvorm, die het menselijk leven zoals we het nu kennen, achter zich laat. In alle opzichten de fysiek en mentaal perfecte mens, de supermens. Transhumanisme is dus een convergentie en samensmelting van evolutie, humanisme, volgens sommigen ook postmodernisme, en informatietechnologie. Dat alles op weg naar een supercivilisatie. Het transhumanisme staat een extreme vorm van liberale biopolitiek voor. Een soort eugenetica, maar dan in een positieve zin van het woord. Transhumanisme is dus geen religie of heilsleer. Het is een rationele visie op de menselijke ontwikkeling. Zo vinden zij zelf. Het gaat volgens de transhumanisten dus niet om noodzakelijkerwijs een beter mens, maar wel om een verbeterde mens. Door positieve verwijzingen naar onder andere een wereldregering ben ik ettelijke malen tegengekomen. Niet zozeer de hulpmiddelen die ik eerder noemde, en bedoeld zijn om het menselijk leven veraangenaamd te spelen een rol binnen de transhumanisten. Nee, men is uit op de versmelting van onze cognitieve vermogens met de techniek in de breedste zin van het woord. Ons IQ en ons EQ kan drastisch omhoog. Superieure geestkracht, superintelligentie, lichamelijke onkwetsbaarheid en onsterfelijkheid. Volgens robotdeskundige Hans Horowitz kunnen we over enkele decennia al onze persoonlijke kennis en ervaringen downloaden naar een computer en kunnen we van onze kinderen exacte kopieën maken van onszelf. Sommige transhumanisten laten zich invriezen om, pakweg na 50 jaar, wanneer het juiste medicijn daar is, zich weer te laten ontdooien. Verouderen is een ziekte en de dood is niet langer te tolereren op onze manier. Mensen met fysieke of mentale deficienties kunnen met eenvoudige middelen opgewakt worden. Dat mensen ook sociale wezens zijn, wordt meestal over het hoofd gezien. Een aantal transhumanisten is ook geïnteresseerd in de kolonisatie van de ruimte. Ruimtewonen worden bedoeld tot verdere exploitatie van het heelal. Het zijn diverse websites waar het prachtig allemaal te bewonderen valt. Veel transhumanisten zien ook heil in een soort gelukspil die iedereen die maar wil in kan nemen. Die zogenaamde gelukspillen, die bestaan echt. In de jaren 50 is er een Amerikaanse schrijver die CIA er uitgebreide experimenten mee gedaan op gevangenen, geestelijk gestoorden en ter dood veroordeelde gevangenen. Want Lenin heeft begin jaren 20 korte tijd serieus nagedacht over de invoering van een geluksdruk. Er is dus niets nieuws onder de zon. En hoeveel jongeren tegenwoordig gebruiken en inmiddels ecstasy, ritalin, amfetamine en Prozac als stimulerend middel op vast druk? En sinds een tijdje zijn medicijnen op de markt, modafinil, dat het denkvermogen versterkt. Gaan we dan toch richting Brave New World, zoals de anders lukstig beschreef? Een wereld waarin iedereen verplicht gelukkig is, en verplicht gelukkig moet zijn, omdat hij zijn dagelijkse gelukspul in moet nemen? Wat is nu eigenlijk de beweegreden achter dit hele transhumanisme? Volgens sommige christelijke auteurs is het niets anders dan een high-tech variant van het zoeken naar een verloren paradijs, de vergoddelijking van de mens, de aloude gnostieke drijfveer. Bij sommige transhumanistische publicaties kom je een religieus taalgebruik tegen dat doet denken aan beschouwingen uit de mystiek, zoals we die kennen uit de middeleeuwen. Onthoud u ook de naam Ray Kurzweil, ook op YouTube te zien, talloze filmpjes. Hij is de ultieme opinion leader binnen het transhumanisme en fervent voorvechter van kunstmatige intelligentie. En vergis ik zich niet, deze man is op een verkeerde manier ongelooflijk slim. Hij zei ook in zijn boek The Age of Spiritual Machines dat de mensen godachtige geesten worden die zowel in cyberspace wonen als in het materiële universum. Futuroloog Paul Ostendorf zegt, ik citeer, ik zie dat het heelal bezig is een god te maken, we evolueren. Eerst zullen we van homo sapiens verworden tot homo geneticus manipulaticus. Maar we zullen verder gaan, totdat we alles weten. Tot we omnipresent zijn, omniscient, al weet het, omnipotent. We zullen het eeuwige leven hebben, we zullen God zijn. Max Moore, een andere transhumanist, en oprichter van het World Ecstasy Institute in Californië, hield ooit een beschouwing over de opstand van Satan tegen God. Hij schreef dit onder de titel In Praise of the Devil, waarin hij God beschuldigt van de verschrikkelijkste dingen en de duivel ophemelt als brenger van nieuwe ideeën en nieuwe perspectieven met streven naar waarheid. Waarom schrijft iemand dit, vraag je af? Toegegeven, het is een eenling in het transhumanisme, dat wel. Maar wat bezielt die man? Waarom deze uitbarsting van haat? Is het de diepte des Satans? Op zijn website hoort hij tegen elke vorm van godsdienst. Citeert instemmend uitspraken van Nietzsche. Anderzijds wordt het begrip ubermensch positief gewaardeerd. De Belgische transhumanist Hedeveld, die ik eerder noemde, geeft een onthullende kijk op de toekomst. In een interview in het Flux magazine van oktober 2008, een uitgave van Wat er nou is, antwoordt hij op de vraag waar we heen gaan het volgende. Uiteindelijk, namelijk in een lange periode, is alle materie in het heelal intelligent en bewust. Dat komt geleidelijk, dan komt geleidelijk een metageest, een nieuwe universele entiteit tot wasdom. Een wezen dat christenen als God beschouwen. Het zou evenwel een natuurlijke God betreffen, geen bovennatuurlijke. En wat er dan gebeurt? Mogelijk zijn we onderdeel van een gigantische kosmische draaimolen. Mogelijk zelfs een simulatie. En dan begint alles opnieuw. Het zijn hetzelfde, het zijn op een steeds hoger niveau. En dat is het daad. Tot slot. Ondanks alle goede ontwikkelingen en heilzame toepassingen van diverse technologische mogelijkheden, ik denk voor de bestrijding van allerlei ziektes, moet het toch uiterst waakzaam zijn voor deze ontwikkelingen. We moeten er ook voor zorgen dat deze ontwikkelingen niet gekaapt worden door de aanhangers van het transhumanisme. Ik denk dat we ons serieus moeten voorbereiden dat we een keer radicaal nee moeten zeggen tegen bepaalde ontwikkelingen. We accepteren veel te veel. Opmerkelijk is ook dat de vorige paus zich ooit in het openbaar uitgesproken heeft tegen de transhumanisten. En noemde het vijand nummer 1 van het christendom. Uiteindelijk is de kern van het hele transhumanisme zelfoverschatting, zelfbevrijding, zelfverlossing en zelfvergoddelijking. Het is het aluit gnostische ideaal dat iedere keer weer opduikt op een tal van verschillende gedaantes. Het is eigenlijk heidendom ten top, verwereldlijking van God en vergoddelijking van de wereld, vermenselijking van God en vergoddelijking van de mens. Ik kan dan ook alleen maar afsluiten met een tekst uit Jesaja. Ik moet dan denken aan de tekst uit Jesaja 14. Ik zal de hemel opklimmen. Ik zal mijn troon boven de sterren Gods verhogen. En ik zal mij zetten op de berg der samenkomst aan de zijden van het noorden. Ik zal boven de hoogte der wolken klimmen. Ik zal de allerhoogste gelijk worden. En u weet wel wie daarmee bedoeld wordt. Dank voor uw aandacht.
Bedankt, Robert Jan, voor uw lezing. We hebben nu even tijd om even kort te vertreden. Dan kan ondertussen de heer Stijn, Chris, die kan zijn laptop in gereedheid brengen voor de tweede lezing. U kunt koffie halen.